scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips.
Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag, zoals over de uitgelekte klimaatplannen van de formerende partijen in Den Haag. En ook over klimaatplannen in Duitsland. Want daar zijn ze er al wel uit, een stukje sneller dan hier. Daar gaan we het allemaal zo meteen over hebben. In mijn panel vandaag Pieter Lossie, beleidsadviseur van de VO-raad. Goedemorgen, Pieter.
Goedemorgen.
En ook Lael Muns, hij is oud-voorzitter van de LSVB en was ook voorzitter ooit van Dwars, de GroenLinks-jongeren. Goedemorgen.
Goedemorgen.
We gaan beginnen met
BNR Breekt.
Nu de coronabesmettingen door het dak gaan en de huidige maatregelen geen effect lijken te hebben, ligt alles weer op tafel qua opties, hoorden we gisteren. Met mogelijk een vervroegde persconferentie ook. Opvallend is het aantal besmettingen op scholen en dus onder kinderen. Het hoogste aantal besmettingen ligt in de leeftijdsgroep 10 tot 14 jaar en hun ouders. Het OMT adviseert het kabinet om de scholen niet te sluiten, maar aan de andere kant, ja, we willen ook die stijgende besmettingen tegengaan. Wat moet er gebeuren? Scholen dicht, dan zijn er geen besmettingen, maar dan zijn er wel weer leerachterstanden en economische schade. En scholen open? Nou ja, je ziet wat er dan gebeurt. Volgens kinderarts en OMT-lid Karoy Illy is sluiting het laatste waar we aan zouden moeten denken.
Er zijn ontstaan leerachterstanden. Dat is één aspect. Maar het andere aspect is ook het welzijn van kinderen. We weten uit heel veel onderzoek, ook internationaal onderzoek, hoeveel schade kinderen hebben opgelopen door langdurige schoolsluitingen. We hebben gezegd dat we alles op alles willen zetten om dat te voorkomen. Eerlijk gezegd zijn er natuurlijk nog heel veel andere maatregelen in de gereedschapskist.
Ja, kortom, Karoy zegt als allerlaatste optie. Maar de vraag is in dit programma, wat vind jij? Ons breekijzer vandaag. De scholen moeten sluiten om de toename aan coronabesmettingen tegen te gaan. Hoe denk jij erover? Ben je het eens met Karoy Illy? Of moeten we het probleem bij de kern aanpakken en dan toch kiezen voor sluiting of nog andere maatregelen? Wil je meepraten? Pak dan je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. En er wordt nu al veel gebeld, terwijl we nog ineens begonnen zijn. Dus mocht er niet gelijk opgenomen worden, blijf dan lekker hangen of probeer het zo meteen nog een keer. 020-468-4x0. Wil je wel stemmen, maar niet bellen? Doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je een tussenstandje. Ik praat er ook over met G. Donker. Daar, met haar ga ik praten voorafgaand aan mijn panelleden. Goedemorgen, G.
Goedemorgen.
Ze is huisarts en epidemioloog. En ik ga jou eerst eventjes ons breekijzer voorleggen. De scholen moeten sluiten om de toename aan coronabesmettingen tegen te gaan. Wat vind jij?
Ik vind het een duivels dilemma. Het is wel een maatregel die op korte termijn het meeste epidemiologisch effect heeft, denk ik. He, waarbij het aantal gevallen het snelst zou afnemen. Maar ik zie ook wel dat, dat er natuurlijk allerlei bijeffecten zijn voor kinderen die heel onwenselijk zijn. En ook voor de ouders. En die hebben ook banen waarin ze dan weer minder inzetbaar zijn. Dus ik stond niet graag in de schoenen van de regering om dit te besluiten.
Nee, maar als we dan toch je gaan dwingen om een keuze te maken, hoe zou die dan uitvallen? Of?
Als je op korte termijn een epidemiologisch effect wilt bereiken, dan is dit de meest effectieve maatregel, denk ik.
Vanuit de epidemiologie is dat duidelijk. Oké, we gaan zo ook even praten over de andere gevolgen. Inderdaad, wat je zei, leerachterstanden, economische gevolgen, ook gevolgen voor ouders. Misschien een beetje een domme vraag, maar kinderen die zijn nu dus in de cijfers het meest te zien als het gaat om besmettingen. Heeft dat ermee te maken dat zij allemaal niet gevaccineerd zijn en dat basismaatregelen met kinderen ook heel ingewikkeld is?
Ja, bovendien zijn niet gevaccineerd, de kinderen die ziek worden, dat klopt. En in Amerika, Canada, Israël worden nu wel de kinderen van 5 tot 11 jaar ook gevaccineerd. Nou, daar heeft de Gezondheidsraad in Nederland niet voor gekozen. Mm-hmm. Het is ook zo dat nu wel 30% van de kinderen al antistoffen heeft. Dus die heeft het eigenlijk al doorgemaakt. Dus je bouwt wel ook bij die kinderen een soort natuurlijke immuniteit op. Maar die andere 70%, dat duurt natuurlijk nog even.
Ja. En via de kinderen druppelt dat natuurlijk door naar ouders en grootouders. Dat vaccineren, ja. Je zei het al, van in de VS gebeurt dat al vanaf een jaar of 5. Zouden we dat ook moeten doen, denk je?
Nou, de Gezondheidsraad heeft daar heel duidelijk niet voor gekozen. Mm-hmm. Omdat kinderen zelf niet zo ernstig ziek ervan worden. En nauwelijks kinderen op de IC terechtkomen als ze een normale gezondheid hebben. Voor kinderen met astma of andere longziekten zou dat natuurlijk anders liggen. Maar het doorsnee kind heeft niet veel last van de ziekte. Nee. Dus men heeft ervoor gekozen om hen een natuurlijke immuniteit op te laten bouwen. Ja. En deskundigen in andere landen zijn tot andere conclusies gekomen. Dus dat is ook altijd wel interessant hoe ook deskundigen met dezelfde gegevens toch tot heel verschillende conclusies kunnen komen.
Ja, ja, en dan een beetje flauw, maar ook daar weer even mes op de keel. Als jij dan moest kiezen en in de gezondheidsraad zat?
Ja, dat is. Nou, ik zit in de gezondheidsraad, maar nou, niet kijk. Voor deze commissie toevallig. Het is een duivels dilemma.
Ja, okay.
En ik denk dat ik toch, omdat het enige effect nu is. Ik zou nu de scholen sluiten, want met nu kinderen vaccineren. Daar heb je niet het snelle effect wat je nu nodig hebt. Om de IC's niet over te laten lopen. Mm-hmm. En ja, op zich snap ik wel dat ze kiezen voor die natuurlijke immuniteit opbouwen.
Oké, laten we kijken, ook met de panelleden, even wat de opties zijn, wat de gevolgen zijn. Ik kom zo bij je terug. Ik ga zo meteen ook bellers aan het woord laten. Ons breekijzer vandaag is de scholen moeten sluiten om de toename aan coronabesmettingen tegen te gaan. Nu heb ik toevallig twee heren in mijn panel die allebei wel iets met onderwijs hebben. Pieter, begin even bij jou. Wat vind jij? Kijk, vooropgesteld, niemand wil natuurlijk scholen dicht. Iedereen wil dat kinderen altijd onderwijs kunnen genieten. Dus dat hebben we even gezegd. Maar in deze situatie, wat dan?
Ja, het is natuurlijk hier een ultieme belangenafweging. En het is inderdaad ook een duivels dilemma. Volgens mij is wel zo dat je nog heel veel meer kan doen voordat je die scholen sluit. Wat wel dat epidemiologische effect heeft om ervoor te zorgen dat die besmettingen nu snel dalen. En het zoeken naar maatregelen die niet slechts deze jonge groep mensen raakt, vind ik ook intergenerationeel te verantwoorden. Omdat als je gaat kijken naar de cijfers, dan is het zo dat zo'n 3 miljoen kinderen, jongeren, jongvolwassenen volgen onderwijs. En dat zijn met name mensen onder de 25 jaar. Mm-hmm. Als je dan gaat kijken naar hoe heeft deze groep last van corona, dan zie je dat sinds de uitbraak van de coronacrisis dat van die groep onder 25 jaar uiteindelijk 1 iemand is doodgegaan zonder onderliggende aandoeningen. En minder dan 10 mensen zijn doodgegaan met onderliggende aandoeningen. Mm-hmm. Oftewel, het is natuurlijk ontzettend te betreuren dat deze mensen zijn komen te overlijden. Maar de vraag is of het, ja, nog wel, of je die solidariteit van die jongeren kan vragen met alle gevolgen van dien. Als het zo is dat die jongeren zo weinig uiteindelijk komen te overlijden door die coronacrisis.
Ja. Even kort puntsgewijs, wat zijn dingen waarvan jij denkt van, nou, dit zijn makkelijke slagen die we nog snel kunnen slaan? Bijvoorbeeld vaccineren heeft geen zin, hoorden we net van G, want dat duurt allemaal tijden. Als we even in je hoofd kijken, even kort puntsgewijs, wat kunnen we dan nog doen voordat we de scholen dicht moeten doen?
Volgens mij is de fundamentele discussie dat scholen essentieel zijn. En er zijn heel veel zaken in deze samenleving waarvan we, denk ik, redelijk erwijs kunnen zeggen dat ze niet essentieel zijn. Mm-hmm. Het is natuurlijk heel erg te betreuren als je bijvoorbeeld niet essentiële winkels zou moeten sluiten. Als je ervoor zou moeten zorgen dat meer mensen op meer plekken mondkapjes gaan dragen. Als je iets gaat doen met horeca, met cafés. Maar volgens mij zijn dat alsnog dan wel die maatregelen die eerder moeten komen voordat je op scholensluiting over.
Lau, als je zegt dat het een duivels dilemma is, ben je af. Dus dat mag je niet zeggen.
Ja, nou, voor mij is het ook geen duivels dilemma.
Oh, fijn.
Ik vind het echt. Ik zou het echt heel slecht vinden als de scholen dicht gaan. We weten allemaal wat de impact is op leerachterstanden, op het welzijn van jongeren. Nou, daar is het net al over gegaan. En ook in tegenstelling tot andere sectoren. Kijk, als je een commerciële sector tijdelijk moet sluiten, kun je daar steunmaatregelen tegenover zetten. Maar ja, leerachterstanden, die heb je niet zomaar weggewerkt. Nee. Je kunt wel geld er tegenaan gooien.
Dat gebeurt ook, maar ja, hoe zinvol is dat?
Daar zijn heel veel vragen over. Want je moet ook docenten weer gaan aannemen om bijles te geven, bij ze spreken. Nou, die zijn er ook niet te veel. Dus dat zijn achterstanden die je niet zomaar kunt inwerken. Het heeft een enorme impact op het welzijn. Het heeft een impact ook op de lange termijn op de economie. Want als er leerachterstanden zijn, nou, dan heb je daar ook gevolgen van. En dat zou inderdaad echt de allerlaatste keuze moeten zijn.
Ik ga bellers aan het woord laten. Kijken hoe zij denken over ons breekijzer. De scholen moeten sluiten om de toename aan coronabesmettingen tegen te gaan. Benieuwd hoeveel wanhopige ouders er tussen de bellers zitten. Belinda, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik vind dat de scholen wel dicht moeten. Mm-hmm. Ik vind hartstikke goed hoor dat iedereen denkt aan het welzijn van de kinderen en van hun ouders. Maar ik hoor helemaal niemand over het welzijn van de leraren. En ik denk dat er best wel wat oudere leraren zijn die lesgeven, die zich zorgen maken dat zij tussen die kinderen moeten rondlopen de hele dag.
Ja, ben je zelf docent of niet?
Absoluut niet. Ik werk in de zorg.
Oké. Okay. Maar dus we mogen ook wat meer aandacht hebben voor inderdaad die leraar. Die pleitte trouwens vandaag voor voorrang bij een boostervaccinatie. Zou dat een goed idee zijn, denk je?
Nou, dat denk ik zeker wel. Want ik denk als je al vrij vroeg gevaccineerd bent, ik kan me voorstellen dat die wel uitgewerkt is.
Duidelijk.
Ik ben bijvoorbeeld met AstraZeneca gevaccineerd.
Oh ja.
Nou, die heeft dan niet zo'n hoge dekkingsgraad. Mm-hmm. Ik werk in de zorg met jongeren. En die allemaal lekker op straat hangen. Ik zit al te wachten op mijn booster, ja.
Snap het. Nou, het is maar goed dat je niet via de telefoon het virus over kan dragen. Dan hang ik gelijk op. Rob, goedemorgen.
Ja, goedemorgen met Rob de Bilt. Ja, ik vind de scholen, als ze ze open laten, dan kan het wel een stuk veiliger dan dat het nu kan. Want wat de impact is op de pandemie. A, je kunt de WHO-richtlijnen volgen voor scholen. Dat
welke?
Is allemaal wat veiliger in de scholen zelf. Ja. Maar ook de contacten met oudere mensen en kwetsbaarder. Ik zie opa's en oma's lopen met kinderen met snottenbellen en dat soort dingen. Lopen het hoesten, dan denk ik van ja, dat is ook niet echt slim van die ouders. Van, houd het een beetje uit elkaar. Verder rest in winkels zie je kinderen. Ja, die kinderen kunnen daar niks aan doen, hè. Mm-hmm. Maar goed, die ook lopen te schreeuwen. Lopen, je hoeft geen mondkapje te dragen. Als je ook naar 2-3G overgaat, dan is het ook onveilig. Dus gebruik je gezond verstand
ja,
een
duidelijk.
Beetje.
En, er valt nog genoeg te doen voordat we de scholen dicht moeten wat jou betreft. Jeroen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Nou, ik ben het helemaal mee eens. Scholen dicht, kaart aanpakken. Het klinkt heel hard, maar het moet ook hard. Want Nederlanders luisteren niet. En in mijn ogen is het ook code zwart. Want in de ziekenhuizen wordt al heel veel zorg die eigenlijk keihard nodig is, uitgesteld. Dat vergeten we. We denken nu alleen aan de coronapatiënten. Maar er zijn een heleboel mensen met hernia's en dat soort zaken. Die krijgen er ook blijvende schade aan als die niet geopereerd worden. En nu moeten al die elkaars uitgesteld worden. Omdat we plekjes moeten reserveren. Omdat we het maar op laten lopen. Ja. We moeten dat stoppen. Dat
en,
oplopen.
En omdat de grote mensen zich niet aan de regels kunnen houden, dan moeten de scholen maar dicht. Het is onze eigen schuld, zeg jij.
Alles moet even een maandje dicht of zo. En dan is het weer weg. Dan is het,
Dank voor het bellen. Paul, goedemorgen.
Goedemorgen.
Je bent zelf docent, hè?
Ja, ik ben docent in het beroepsonderwijs.
Zeg het maar dan.
Nou ja, afgelopen jaar hebben wij gewoon min of meer gedraaid. Een kwetsbare student of een examenstudent die moest gewoon naar school. Dus dat betekende 4 van de 5 dagen gewoon lesgeven tijdens de lockdown. Mm-hmm. Dat ging eigenlijk heel goed, verbazingwekkend goed, met alle maatregelen. En wat je nu ziet dit jaar is er is natuurlijk heel veel losgelaten. En je merkt gewoon dat je krijgt het er niet meer in. Dus op dit moment gaat het heel slecht. Dat is eigenlijk, ja, dus ik denk dicht. De komende 2 weken het liefst. En dat is keihard. En ik weet dat het heel hard is voor de jongens. En ik weet dat het heel hard is voor de ouders. Maar ik denk inderdaad dat de samenleving wel even een porretje nodig heeft van jongens. Er moet nu echt iets gebeuren.
Hoe staan je collega's erin? Is het gemengd?
Het wisselt heel sterk. En ik zeg al als docent, zeg ik van joh, die jongens moeten gewoon naar school. Die kinderen moeten gewoon naar school. Dat hebben ze gewoon nodig.
Ja.
Maar ja, als mens en als kwetsbare, ik ben bijna 60, heb ik wel zoiets van, ja jongens, ik moet ook aan mijn eigen gezondheid denken. Ja. En wat ik nu op mijn zie gebeuren, dat mensen uitvallen omdat ze corona oplopen, en dat er alsnog klassen uitvallen, ja, dan heb je toch een probleem.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Vandaag in mijn panel Lael Muns, voormalig voorzitter van de LSVB, Pieter Lossie, beleidsadviseur van de VO-raad, en je hoort ook G. Donker, zij is huisarts en epidemioloog. En we praten over ons breekijzer. De scholen moeten sluiten om de toename aan coronabesmettingen tegen te gaan. Wil je reageren? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. Er zijn nog wat bellers die hangen, best wel veel eigenlijk. Die ga ik zo meteen nog aan het woord laten. 020-468-4x0. Reageren kan ook via de stelling, via de peiling op Instagram. Daar heten wij @BNR Nieuwsradio in onze stories. G, sinds gisteren zijn er wat extra maatregelen weer doorgevoerd op basisscholen. Ouders mogen niet meer binnenkomen bij feestvieringen. Dus ik neem aan bij Sinterklaas en Kerst en dergelijke zijn ze niet meer welkom. Leerlingen en leerkrachten die blijven weer thuis bij klachten. Is dat iets wat, denk jij, zo aan de dijk gaat zetten, of blijft dat toch een beetje dweilen met de kraan open?
Ja, dat blijft een beetje dweilen met de kraan open met de huidige cijfers.
Ja, en bijvoorbeeld een mondkapjesplicht, die is er al wel op de mbo-scholen, op de hogescholen, op de universiteiten, op de basisscholen nog niet. Nou, dat lijkt wel te kunnen, maar ja, ga je kinderen op basisschoolleeftijd met mondkapjes rond laten lopen? Is dat een idee? Ik probeer even te zoeken naar wat je nog kan doen, hè, voordat we de tent moeten dichtvallen.
Ja, nee, heel goed. Ik denk, je moet denken in oplossingen en in mogelijkheden. Uh-huh. En dat is zeker een mogelijkheid. Ik ben net terug uit Amerika sinds een week en daar hebben kinderen vanaf 3 jaar verplicht een mondkapje op buiten hun ouderlijk huis, overal.
Ja.
In winkels, op scholen. Ik heb ook een onderwijsres gesproken die zangles gaf, zelf met een mondkapje op. En de kinderen van 4, 5 jaar hadden ook een mondkapje op. Het kan allemaal.
Ja. Kerstvakantie verlengen?
Nou ja, dan ga je dus weer beknibbelen op het onderwijs, waar mensen die in het onderwijs zitten. Nou, die vinden het misschien ook wel fijn om extra vakantie te hebben. Maar mm-hmm. het gaat natuurlijk wel ten koste van de kinderen dan uiteindelijk.
Ja, ja, ja.
Maar wel, ja, als je ze thuis houdt. En in die wat versta je onder kerstvakantie verlengen? Je kunt natuurlijk ook dan online weer gaan lesgeven.
Ja. Pieter, ik weet, je bent van de VO-raad. Dit gaat natuurlijk vooral om de PO, dus om het primair onderwijs. Althans, het gaat om het onderwijs in de brede zin. Maar de cijfers die zijn misschien wel het zorgelijkst bij het PO, bij het primair onderwijs. Je zou toch denken dat je docenten kan inzetten om kinderen bijvoorbeeld beter voor te lichten over hoe belangrijk het is dat je die anderhalve meter houdt en dat soort zaken. Of is dat gewoon onrealistisch en kan je dat ook niet van kinderen verwachten dat die netjes anderhalve meter afstand houden en dat soort dingen doen?
Ja, dat is denk ik vrij onrealistisch. Mijn moeder die werkt zelf op het speciaal basisonderwijs. En die geeft ook aan, je kan je best doen. En natuurlijk, als er iemand hoest, dan ga ik even een meter naar achter staan. Maar echt om deze basisregels in te drammen bij deze kinderen, dat lukt gewoon praktisch gezien niet. En de vraag is natuurlijk ook of je moet willen dat je deze kinderen in hun ontwikkelende fase bijleert. Jongens, dicht bij elkaar staan, dat is eigenlijk gevaarlijk. En er heerst altijd gevaar op ongezondheid. Uiteindelijk moet je denk ook als samenleving ervoor kiezen om deze kinderen er zoveel mogelijk van te ontzien. Van de gevolgen die coronabestrijding met zich meebrengen.
Ja. Lyle, jij zei net, ik ben er geen voorstander van, het sluiten van scholen. Uit het Eén Vandaag opiniepanel blijkt dat 64% van de basisschoolleraren zo'n schoolsluiting wel ziet zitten. Moet je dat meewegen, wat die leraren vinden? Er was net iemand die belde, die werkte zelf in de zorg, maar die zei, ik hoor eigenlijk nooit iets over het belang van de leraren. Nou, net een docent, wat ouder of middelbare leeftijd, die zegt, ik maak me best wel zorgen. Is dat een belang dat je moet meewegen? Ook bijvoorbeeld het belang van de ouders en dergelijke. Het is heel veel belangen die spelen hier.
Zeker, je moet elk belang meewegen als je besluiten maakt. Ik denk dat het is niet zo dat het belang van de leerkracht dat geen rol heeft gespeeld in het publiek debat. Sterker nog, er waren juist heel veel leerkrachten die spraken zich uit. Ik maak me zorgen. Het is wel natuurlijk zo, kijk, je kunt je laten vaccineren. Binnenkort voor de echte hele oude leraren kun je ook een boosterprik krijgen. Ja, dan vind ik wel dat zij eigenlijk de mogelijkheid hebben gehad om zich te beschermen tegen het virus. Dus voor hun directe gezondheid, als je hebt laten vaccineren, als je ook later die boosterprik krijgt als je extra kwetsbaar bent, dan heb je je gezondheid in principe met alle mogelijke middelen
kunnen beschermen.
En dan vind ik ook dat daarnaast wel het belangrijk is dat belang van het onderwijs hoog te blijven staan. Want elke leerkracht die zal zich misschien zorgen maken over zijn gezondheid, maar die zal ook kunnen erkennen dat het niet goed is voor de leerlingen om ze alleen thuis te zetten. Omdat dat ook niet goed is voor de leerprocessen.
Ja. Alright, we gaan nog wat bellers aan het woord laten, want dit raakt veel ouders, uiteraard. En dus ook veel bellers bij ons. Even kijken. Jan, goedemorgen.
Ja, goedemorgen Jan.
Zeg het maar.
Ja, ik vind dat de scholen open moeten blijven. Mm-hmm. Omdat ik denk dat we toch met z'n allen niet meer van COVID afkomen. Dit is toch iets wat gaat blijven. Dan kun je net zo hard gaan vaccineren en testen als je wilt. Maar het is niet een ziekte waar wij zomaar nog van afkomen. Net als allerlei influenza, dus griepvarianten. Zal dat ook met ons blijven. En ik denk dat scholen juist een hele goede plek zijn om de kinderen juist een gedrag aan te leren. Dat zijn toekomstige generaties die afstand moeten gaan houden. Die een beetje om elkaars gezondheid moeten gaan denken. Ik denk dat dat heel belangrijk is om dat al vroeg erin te gooien. Ja. En dan even los van het feit dat je ouders niet iedere keer ook naar huis kan sturen. Want hoe vaak moeten we dat herhalen dan?
Ja, nee, duidelijk. Hoi. Dank. Dank Jan. Azar, goedemorgen.
Hi, goedemorgen. Ik spreek met Azar.
Zeg het maar.
Ja, ik ben het niet mee eens met deze besluit van de regering om de scholen weer opnieuw te gaan sluiten. Mm-hmm. Ik heb het afgelopen jaar. Ik ben werkzaam in Amsterdam voor de stichting De Weekendacademie. Ja. En wij zijn er ook juist voor leerlingen om bepaalde achterstanden in te halen. En ik kan je echt zeggen, die achterstanden die zijn gemaakt in het afgelopen jaar door de keuzes van de overheid om de scholen te sluiten, die zijn schrikbarend voor deze kinderen.
Ja, de gevolgen daarvan dus. Ja.
Ja, ze hebben achterstanden opgelopen. Echt, die kan je eigenlijk niet meer inhalen. Nee. En nu met een tweede, ik ben eigenlijk de tel helemaal kwijt in hoeveel sluiting dit gaat worden. Maar dit is echt heel erg voor de kinderen. Maar laat staan voor de kinderen. Wat dacht je van ouders? Van alle externe partijen die in die scholen kwamen en al die tijd hun extra best hebben gedaan om die kinderen wel wat bij te leren. En geprobeerd om die achterstanden enigszins in te halen.
Niet doen dus.
Dus eigenlijk is dit nu weer een klap in het gezicht van de kinderen, van de ouders en ergens ook wel voor die leraren. Want deze achterstanden en tekorten zijn niet meer in te halen.
Duidelijk, dank voor het bellen, Azar. Overigens, mocht je dit nu horen en denken, besluit van de regering, er is nog geen besluit hoor. Dat was een oproep van Diederik Gommers. Het OMT wil het ook niet, wil het onderwijs ook zo lang mogelijk open houden. Maar er zijn dus oproepen, waaronder Gommers, die zeggen, ja, dat is misschien toch niet zo verstandig. Henk Jan, goedemorgen.
Mag ik nog wat zeggen?
Ja, oh, G, kom erin, vertel.
Nou ja, ik hoor niemand over het feit dat, dat kinderen heel snel wennen aan mondkapjes dragen. Dat in Amerika dat vanaf 3 jaar al verplicht is. 2 turven voor hoog en je hebt een mondkapje op. Ja. En dat kinderen dat heel normaal gaan vinden. Dat dat ook op scholen kan. En er is een publicatie in de BMJ geweest waarin allerlei studies met mondkapjes zijn vergeleken. En dat is natuurlijk best, daar is wel wat op af te dingen. Maar het blijkt toch dat dat behoorlijk effect heeft.
Ja, even rondje panel. Goed idee, Laal. Als dat helpt, mondkapjes ook de jongsten zeker. Gewoon doen dan maar.
Nee, zeker. Ik denk dat, kijk, dat soort dingen, dat is hartstikke prima als je dat onderwijs maar open kunt houden. Dus dat onderwijs ophouden is prioriteit. En als je dan extra maatregelen kunt nemen om veiliger te maken, nou, hartstikke welkom.
Henk-Jan, goedemorgen. Nu echt.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Om het maar eens scherp te stellen. We gaan toch geen kinderen inzetten in een oorlog. Dit is iets wat bij voor volwassenen een risico is. Maar voor kinderen die lopen vrijwel geen risico. Mm-hmm. En dan gaan we ze of vaccineren of inderdaad de scholen sluiten. Dat zij een nadelig gevolg hebben van dit hele verhaal. Terwijl ze er eigenlijk part nog deel aan hebben.
Ja, niet doen dus.
Niet doen.
Duidelijk, dank. Dank voor het bellen. Dank allemaal voor het bellen. Ja, het is een... G, je hebt toch wel gelijk hoor. Het is een duivelsdilemma. Jij mag het ook zeggen, Lael. Het is gewoon een duivelsdilemma. De bellers in meerderheid, net iets meerderheid, geloof ik, oneens. We gaan nog even kijken zometeen wat er bij de stellingen wordt gezegd op @BNR Nieuwsradio. De stories daarvan. Hoe onze luisteraars daar reageren en mensen die daar stemmen. Dan moet ik even door al die stories heen klikken. Ik zie heel veel Geert-Jan Haan. Die is op reis. Ja, okay. 67% is het oneens, die zegt dus openhouden de scholen. Dank G. Donker, epidemioloog en huisarts. Zometeen ga ik verder praten met mijn panelleden over het nieuws van de dag. Over het gestrande huwelijk van de PvdA en GroenLinks. Die zouden toch innig gaan samenwerken? Nou, komende gemeenteraadsverkiezingen lijkt daar in ieder geval smerig weinig van terechtgekomen. En we bespreken...
Piet, Piet, Zwarte Piet. Hilversum, geef ons zendtijd. Of je wil of niet.
Laat ons binnen, we willen beginnen. We staan in ons recht, we zijn voor het werk in een vlieg gelegd.
Ja. Omroep Ongehoord Nederland. De onderhandelingen met de NPO liepen stroef, maar ze krijgen toch een middagprogramma. Ik hoop dan wel meer van dit, ja.
Piet, Piet, Zwarte Piet.
Zometeen in het tweede deel van BNR Breekt.
Geef ons zendtijd.
Tot zo.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Pieter Lossie, beleidsadviseur bij de VO-raad... en Laal Muns, voormalig voorzitter van de LSVB. We gaan praten over het nieuws van de dag en we beginnen daartoe in Den Haag. Want de formerende partijen die zouden het eens zijn geworden... over een miljardenfonds om het klimaatprobleem aan te pakken... en ze zouden zo'nzelfde fonds overwegen voor het stikstofprobleem... schrijft NRC vandaag. Er zou eenmalig geld worden geleend, tegen natuurlijk lage, liefst nog negatieve rente... wat dan in 10 jaar uitgegeven kan worden... en het zou gaan om een bedrag tot wel zo'n 50 miljard euro. Nou, dit lijkt me nieuws dat bij links georiënteerde mensen goed zal vallen. Of mensen die om het klimaat geven goed zal vallen. Dat zijn niet per se alleen linkse mensen trouwens. Misschien vroeger wat meer dan nu, maar dat is nu een stuk breder. 50 miljard, Pieter, wat gaan we daarmee doen?
Ja, daar kun je behoorlijk veel mee doen. Volgens mij zijn dat allemaal gelden die je op een positieve manier kan inzetten om mensen te stimuleren. Dus wat dat betreft ben ik toch positief verrast dat na 9 maanden praten er iets nuttigs is uitgekomen. Wat wel enigszins problematisch is dat het wel geld is dat geleend gaat worden. Dus de staatsschuld gaat verder omhoog. Mm-hmm. Terwijl bijvoorbeeld de Raad van State eerder heeft gezegd... ja, je moet wel oppassen dat het niet het nieuwe normaal wordt... dat je maar heel veel blijft lenen. Want je kan uiteindelijk wel ervoor zorgen dat die ecologische schuld beperkt wordt. En dat is heel goed en daar moeten we alles aan doen. Maar als je er dan vervolgens voor zorgt dat die economische schuld nog heel veel tientallen miljarden oploopt, dan heb je daar weer een probleem.
Ja, lekker Pieter. Dan kunnen we het klimaat fixen en dan moeten we geld lenen. Is weer niet goed. Wat wil je nou?
Nou, het gaat met name om keuzes maken en prioriteiten. En zorgen ook dat bestaande gelden, dus die je niet extra hoeft te lenen, maar bestaande gelden in bijvoorbeeld de vorm van subsidies voor bedrijven, voor landbouwondernemingen, dat die meer een groen karakter gaan krijgen.
Laal, 50 miljard lenen om het klimaat te redden, goed idee?
Ik denk dat het nodig is, als het maar gestoken wordt in investeringen. En als het ook een aantal andere dingen niet wegneemt. Hè. Dus je zult nog altijd moeten kijken naar bijvoorbeeld een CO2-belasting. Om die manier ook incentives te geven en ook inkomsten te vergaren. Om dit soort plannen te betalen. Maar ik denk dat het heel erg nodig is. En ik hoop dat we zonnepanelen gaan leggen op alle dakken. En ik hoop dat we nieuwe spoorlijnen gaan aanleggen. En dat er hoogsnelheidstreinen gaan rijden. Dus allemaal mooie plannen kunnen hiermee gefinancierd worden.
Ja. Zou je dit, Pieter, denk je... kunnen zeggen dat eindelijk het belang van het aanpakken van het klimaatprobleem is geland bij partijen als VVD en CDA, die daar voorheen toch wat minder urgentie voor hadden?
Nou, de vraag is of het geland is bij VVD en CDA of dat het geland is bij de aanhang van VVD en CDA. En volgens mij is met name dat laatste het geval. Uit recent onderzoek blijkt ook dat die kiezersgroepen eigenlijk veel daadkrachtiger klimaatbeleid wil dan nu de partijen voorzien. En ik hoop dat mede die data en ook mede het momentum dat de klimaattop in Glasgow heeft veroorzaakt, het vonkje zijn geweest voor die partijen om wat wijzer met dit enorme vraagstuk om te gaan.
Ja, Laal, we zeiden aan het begin van de uitzending al, je bent ook voorheen was jij voorzitter van Dwars, de GroenLinks jongeren. Dat is natuurlijk een partij, GroenLinks, die zich ook graag als klimaatpartij profileert. Die worden zo aardig buitenspel gezet natuurlijk. Gaat hiermee hun groene karakter misschien en hun bestaansrecht verloren als andere partijen dit gaan overnemen?
Nou, dat denk ik niet hoor. Kijk, je hebt dat investeringsfonds, dus dat is heel goed. Dat moet ook echt gebeuren. Maar dat is maar één deel van het verhaal. Dat is nodig om die transitie naar een duurzame economie in te zetten, om daar de investering voor te maken. Maar je zult ook wat dingen moeten gaan doen op vlak van regelgeving. Ik vraag me bijvoorbeeld af, hoe is het zo dat je voor naar Brussel, dat je daar zoveel vlucht hebt per dag die daar naartoe gaan. Dus dat zijn restricties op dat vlak. Je zult ook een belastinghervorming moeten invoeren. Dus de ambities zijn zo groot, als we zoveel CO2 willen reduceren, dan heb je echt een hele lange weg te gaan. Dat komt niet alleen met investeringen, zul je ook aan regelgeving wat moeten doen, en ook aan belastingen wat moeten doen.
Ja, maar dat is geen antwoord op mijn vraag. Denk je dat GroenLinks nog bestaansrecht heeft hier
nou? Dat hangt sowieso, dat denk ik. Maar je zult dus moeten kijken naar het hele regeerakkoord en of die andere dingen er ook in zitten. Nou, en als dat niet zo is, dan kun je daar prima als GroenLinks oppositie op voeren.
Maar die zullen nooit tegen dit plan gaan stemmen, toch? Als er heel veel miljarden zijn, ook als komt het niet uit hun koker, dan...
Dat zou ik ook niet goed vinden. Hangt ervan af, hoe wordt dat besteed? Als dat fonds gebruikt wordt om nucleaire energie te gaan financieren, dan zal GroenLinks er niet heel gelukkig mee zijn.
Het is wel schoon.
Dat is een hele discussie ook binnen de Europese Unie. Is dat dan nou weer schoon of niet? Ja. Maar in ieder geval, dat hangt er gewoon af van wat er dan uitkomt.
Ja. Pieter, jij maakt je dus een beetje zorgen om dat lenen van dat geld. Tot slot van dit onderwerp, wat zou voor jou dan een manier zijn om hier verantwoord mee om te gaan, als het inderdaad investeringen zijn structurele investeringen in klimaat waarmee die zichzelf uiteindelijk ook terugverdienen of iets dergelijks?
Nou, de vraag is of je er zoveel geld voor moet uittrekken. Het is al eerder berekend dat er jaarlijks om de klimaatdoelen te halen minder dan 1% van de totale BBP nodig is. En wat natuurlijk waar VVD en CDA heel erg op hameren is, het moet vooral niet te veel gaan kosten en ook grote bedrijven moeten er vooral geen last van hebben. Maar de vraag is, willen we inderdaad dit allemaal met overheidsgeld, met gemeenschapsgeld zo min mogelijk pijn laten doen? Of moeten we zeggen, feit is dat we een ecologische crisis tegemoet gaan. En dat betekent dat we harde keuzes zullen maken. Dat sommige mensen, sommige grote bedrijven, niet de mensen in de middenklasse en in de arme klasse, maar al die anderen dat gaan voelen in hun portemonnee. Maar dat zullen we moeten doen, omdat het alternatief alleen maar minder goed is voor de leefomgeving en uiteindelijk financieel gezien ook alleen maar onaantrekkelijker is.
We gaan even naar onze oosterburen. Daar is namelijk ook iets met klimaat. Daar wilde jij het graag over hebben, Pieter. er komt een regeerakkoord vandaag. Ja. Wordt gepresenteerd om 3:00. De Ampelcoalitie, SPD, FDP en de Groenen. En de grootste horde klimaat lijkt ook te zijn genomen daar. Wat voor plannen liggen er in Duitsland allemaal, Pieter?
Ja, dat zal deels natuurlijk om 3:00 moeten blijken. Feit is wel dat nu is uitgelekt of via de welbekende Duitse bronnen naar voren is gekomen dat klimaatbescherming echt het overkoepelende thema wordt op alle gebieden. Feit is wel dat dat wat is uitgelekt komt van een bron van de Groenen. Dus dat kan natuurlijk ook vrij selectief zijn. Maar een van de plannen is bijvoorbeeld dat in 2030 80% van de totale energiemix uit hernieuwbare energie moet bestaan. En even ter vergelijking, in Nederland is een streefgetal nu 70%. En een van de dingen die ook al eerder werd genoemd is dat bijvoorbeeld de minimumlonen omhoog gaan. Nou, dat is echt een plan van SPD. En dat er grote investeringen komen in digitalisering. Wat echt iets is wat FDP heeft aangedragen. En eigenlijk zie je dus volgens mij best wel dat jongeren in Duitsland veel van hun belangen terug gaan zien in dit coalitieakkoord. Het zijn ook de drie partijen waar jongeren het meest op gestemd hebben. Maar met dat minimumloon, met die ambitieuze klimaatagenda, met die digitaliseringsinvesteringen, denk ik dat jongeren er echt veel aan gaan hebben. En wat we hiervan ook kunnen leren is dat als de huidige coalitieonderhandelingen in Nederland niet lukken, dat we bij wijze van spreken even dit coalitieakkoord door Google Translate kunnen halen van Duits naar Nederland. En dat VVD, D66, PvdA en GroenLinks dan alsnog aan tafel kunnen.
Ja, mooi. En jij zou dus denk ik ook wel zeggen tegen de formerende partijen, joh, vanmiddag om 3:00 even BNR afstemmen, eventjes luisteren waar ze daarmee komen in Duitsland, toch? Misschien kunnen we er nog wat van, inderdaad, van jatten. Beter slecht gejat.
Zeker, ja. Ik bedoel, we zijn ontzettend verbonden met elkaar. Ja. Dus het zou heel raar zijn als wij allemaal andere ambities gaan stellen. Zeker omdat op het gebied van klimaat Rutte vaak genoeg zegt, ja, we zijn Nederland, we zijn een klein landje. Laten we vooral kijken wat andere landen doen en hoe zij verder gaan. Nou, hier heb je een groot land die verantwoordelijkheid neemt, die leiderschap toont. Ik zou zeggen, spring op diezelfde boot en ga nog liever een tandje harder.
Alright. Lael, we gaan naar jouw nieuws. Kijk waar jij het over wilde hebben. Je wilde het hebben over de, zo ga ik nu vertellen, over de samenwerking tussen GroenLinks en de PvdA. Nieuwsuur besteedde daar gisteren aandacht aan, want die samenwerking die lijkt, kan je wel zeggen, behoorlijk gestrand. In de grote gemeentes komen er geen gemeenschappelijke lijsten en ook geen gemeenschappelijke posters en campagnes, en ook zijn er geen afspraken om samen collegeonderhandelingen in te gaan. Ja, de liefdesbaby is voortijdig overleden, Lael.
Nou ja, de liefdesbaby, dat was misschien iets van de landelijke fracties die heel intensief samenwerkten tijdens deze formatie. En je ziet ook dat dat binnen de partij en in verschillende gemeentes, provincies zo nog niet helemaal doorgecijpeld is. En ik denk ook dat er eigenlijk een verkeerde aanpak is geweest hiervan. Want juist zoiets als een intensieve samenwerking, dat moet je van bottom-up doen, zou ik maar zeggen. Dus je moet dat heel nauwkeurig voorbereiden. En wat we nu hebben gezien bij de landelijke verkiezingen is dat, nou ja, een paar weken voor de verkiezingen komt ze bij wijze van spreken met een poster. Meer Lilianne, meer Kaag, meer allerlei andere linkse leiders. En dan moet dan binnen een paar weken moet dan zo'n samenwerking voor elkaar komen. Dus waar ik eigenlijk voorstander voor zou zijn, sowieso op gemeenteniveau, maar ook landelijk, is dat partijen lang voor de verkiezingen met elkaar gaan samenzitten. Wat zijn nou echt de punten die we samen overeenkomst hebben? Daar een stembusakkoord op schrijven. En dan ook al op die manier, op voorhand, heel duidelijk en heel formeel, met een gemeenschappelijk programma, duidelijk maken dat ze gaan samenwerken en dat ze van elkaar vasthouden.
Dus minder met stoom en kokend water, minder geforceerd, minder van, nou, nu gaan we doen en we zien later wel, maar gewoon inhoudelijker. En wat beter voorbereid.
Ook op voorhand, dat het ook voor de kiezer duidelijk is wat die samenwerking dan betekent. Eigenlijk ook gewoon een gemeenschappelijk akkoord schrijven. En ik vind ook, dat kun je niet alleen met de PvdA en GroenLinks doen, dan moet je eigenlijk ook of D66 of SP, idealiter het beide, maar dan moeten die allebei een beetje over een grap, over hun eigen zorgen en weerstand aan elkaar in schaduw heen stappen. Maar ik denk, als je dat zou doen met 3 of 4 partijen, op basis van de inhoud, dan kun je een hele sterke vuist.
Oké, laten we hier zo nog even over doorpraten. Ik ga dit even op me laten inwerken.
BNR breekt.
En terwijl ik dat doe, vertelt Thomas van Zijl wat hij zo meteen om 12:00 in Zaken doen gaat doen.
Kan je er nog wel naar me luisteren of kan je het er niet bij hebben?
Nee, vertel jij nou maar.
Oké, ik vertel het eerst even.
Ik
praat zo meteen met Bart-Jan Oplaat. Hij is de voorzitter van de vakbond van de pluimveehouders in Nederland. Worden geconfronteerd met vogelgriep. heerst behoorlijk. En dat heeft consequenties voor bedrijven die te maken krijgen met een ophokplicht of zelfs al hun kippen moeten doden. En daarbij komt ook nog de opgave om te werken aan stikstofreductie, fijnstofreductie. Dus kortom, uitdagingen genoeg voor deze nog relatief nieuwe voorzitter van de nieuwe vakbond. Ik praat zo meteen ook met Kitty Koelemeijer, retail-expert. Weet alles over de verkoop van de bakkerij van de HEMA. Die stond al een tijdje in de etalage en het is gelukt. Wat zijn de consequenties voor ons, Tom Poes-liefhebbers? Bijvoorbeeld, het lobbypanel is er over alle aangekondigde coronamaatregelen en de lobby die ook alweer op volle toeren draait. Kortom, volle bak zometeen in BNR Zaken.
Toch wel geluisterd. Bij elke honderdste...
Tom Poes, ja?
Tom Poes, vogelgriep, stikstof, HEMA. Bij elke honderdste aflevering van BNR Breekt heb ik Tom Poes. Heb je er al een keertje eentje op?
En hoeveel honderd hebben we nu dan?
Ja, we zitten nu 32 of zo, of 35.
Oeh, nou, over 3 maanden zorg ik dat ik geen dag vrij ben.
Oh, dat was vanzelf. BNR. Oh, nou, toch niet kunnen nadenken over de PvdA en GroenLinks. Shit, nou vertel jij er dan maar even wat over, Pieter.
Nou, in Woerden, en dat is mijn gemeente, daar werken de PvdA en GroenLinks al hele lange tijd, al jaren samen, onder de noemer Progressief Woerden. En ik moet zeggen dat het hier vrij aardig lukt. Dat ze ook echt een progressief front zijn in de gemeenteraad. Maar wat je hier wel echt zag, is dat het intrinsiek gemotiveerd was. Dat het vanuit de mensen in de gemeente zelf kwam om die samenvoeging, die fusie, door te zetten. En inderdaad, het idee dat een landelijke fractie dit even kan doordrukken, terwijl daar niet een bepaalde, echt nog een consensus over bereikt is, ja, dat stuit natuurlijk op problemen. Ja,
want inderdaad, in veel gemeenten voor mijn gevoel ook, als ik ook terugdenk aan waar ik vroeger woonde, dat was altijd PvdA GroenLinks, dat was dan één combinatieclubje, want die zijn dan samen misschien niet zo groot en dan samen kan je meer bereiken. Dus waarom is het nodig dat hier landelijk ook veel aandacht voor is en hierover wordt nagedacht om dit lokaal ook te laten slagen?
Nee, ik denk dat dit, kijk, dit zijn, zoals Pieter ook zei, dit zijn keuzes van de lokale fracties. Ja, als zij daar baat bij hebben, dan moeten ze dat doen. Tenzij je echt de partij helemaal gefuseerd zou hebben. Maar daar heeft niemand het over en dat hoeft ook helemaal niet. En dan is het ook op zich wel begrijpelijk. Kijk, de Nieuwsuur, die bracht het bericht naar buiten. Ja. Die had gekeken naar de 20 grootste gemeenten. Ja, waar zijn PvdA en GroenLinks op zijn sterkst? Dat zijn de grootste studentensteden, zou ik maar zeggen. Dus het is ook aan zich best wel logisch dat, dat nou niet net de plekken zijn waar ze de krachten bundelen. Je gaat dat eerder doen in de plek waar je electorale positie wat onder druk staat.
Dorpjes.
In dorpjes, of een wat kleinere, middelgroot gemeente kan dat ook. Dus het is ook heel natuurlijk, kijk, als je al sowieso een sterke positie hebt als linkse partij, zoals in de grote steden, dat dan niet de eerste plek is waar je ook gaat nadenken over iets als een stembusakkoord. Maar een stad als Rotterdam of Den Haag, waar je ook ziet, waar je wel ziet dat als je aan elkaar zou kunnen vasthouden door middel van zo'n stembusakkoord, ja, dat betekent ook dat ze je samen in een coalitie moeten meenemen. Dus dat zou wel interessant kunnen zijn.
Ja, een van die andere grote steden is Amsterdam. Gisteren werd bij Nieuwsuur ook Rutger Groot-Wassink, de lijsttrekker van GroenLinks, al daar aan het woord gelaten. En die was kritisch op de samenwerking met de PvdA.
Persoonlijk vond ik dat GroenLinks altijd moet streven naar regeringsdeelname. Dus of dat nou met of zonder de Partij van de Arbeid is, dat maakt voor mij, ik vind dat je dat gewoon moet doen. Ik vind dat je moet willen regeren. Maar ja, in die campagne is niet alles even vlekkeloos gegaan.
Ja, wat niet bijvoorbeeld?
Nou, ik denk dat ik was zelf niet zo'n fan van die poster met de namen van anderen.
Ja, Twitter en Telegraaf en politiek commentaar-icoon Jules Paradijs tweeten erover dat de GroenLinkse stadsbaron Rutger Groot-Wassink in Nieuwsuur het tapijt onder Jesse Klaver wegtrekt, huwelijk met PvdA en een campagne bekritiseert. Is het inderdaad weer deukjes in het imago van Klaver, dit, Pieter?
Ja, dat weet ik niet. Kijk, GroenLinks zit nu echt in een spagaat. Feit is, of ze laten los aan PvdA en gaan meeregeren, maar ja, dan komen ze natuurlijk ongeloofwaardig over. Ze blijven inderdaad stellig. Maar uit heel veel kiezersonderzoek blijkt dat heel veel mensen bijvoorbeeld in 2017 op GroenLinks hebben gestemd, omdat ze verwacht hadden dat dat de meest groene coalitiepartij kon worden. En op het moment dat GroenLinks niet degene gaat zijn die in zo'n coalitie stapt, ja, dan gaat D66 zich steeds meer profiteren als degene die groen is en verantwoordelijkheid neemt. Ja. Eigenlijk wat GroenLinks ook doet en welke keuze Klaver ook maakt, het kan eigenlijk alleen maar fout gaan. Dus ik hoop voor Klaver en GroenLinks zelf dat ze met zo min mogelijk schade daardoor heen komen.
Ja. Lau, wat vind jij van de uitspraak, wat Jules Paradijs analyseert over de GroenLinkse stadsbaron Rutger Groot-Wassink?
Oh nee, kijk, ik denk dat dat dingen zijn. Dat zijn wat discussies. Die zijn er in de partij. Die heeft elke partij, maar daar komt iedereen wel overheen. Mm-hmm. Maar waar we onze ogen moeten richten, kijk, GroenLinks zit nu in de oppositie, dus denk ik, waarschijnlijk komt de regeerakkoord, neem ik aan, deze partij. partijen gaan met elkaar regeren. Dus daar heeft GroenLinks niet meer zo heel veel keuzes in te maken. Dat is vast. Maar waar we nu ons op moeten richten is over wat gaat er bij de volgende verkiezingen gebeuren. Heb je dan een goed plan klaar liggen om inderdaad zo'n sterke intensieve samenwerking te hebben dat ze niet om je heen kunnen? En dat denk ik dat een goed doel kan zijn. En dat kan inderdaad met een PvdA, maar er moet dan ook een andere partij bij zitten. Anders ben je niet onvermijdelijk, zou ik maar zeggen. Maar ja, dan ligt daar de uitdaging. Maar dan is dat wel iets dat je nu in gang moet zetten. En niet door middel van een poster 2 weken voor de verkiezingen. Ja, dus die kritiek snap ik.
En die volgende verkiezingen met Klaver? Of?
Dat moeten we kijken. Ik zou ook eerlijk gezegd, er is al heel veel kritiek op Klaver. Ik zou ook niet 1, 2, 3 weten wie hem zou moeten opvolgen binnen GroenLinks.
Jij bijvoorbeeld?
Nee. Daar heb ik al wel geen tijd voor.
Ben benieuwd. Wordt misschien toch al wat. Laten we even kijken wat de trend is op de socials. Ja, dat is wel het beste. Een mooi gebaar in hashtag Rotterdam. De Erasmusbrug en de Hofpleinfontein kleurden gisteravond rood en blauw als eerbetoon aan de hulpverleners en hun inzet bij de rellen van de afgelopen dagen. Ook hashtag Tribunaal is weer eens trending naar aanleiding van de duidelijke mening over de Tweede Wereldoorlog verwijzingen van de voorzitter, althans die mening over die Tweede Wereldoorlog verwijzingen van FVD, die kwam van de voorzitter van de Eerste Kamer, Jan-Antonie Bruin, die zei dit.
En dan moeten beschuldigingen van oorlogsmisdaden of referenties daarnaar, net als aankondigingen van tribunalen, gezien worden als een belofte van een slotafrekening. En iedere stap in die richting zal ik, zolang ik hier voorzitter ben, niet tolereren.
Nee, daar zit hij niet op te wachten dus. En ook trending is hashtag Code Zwart. Bovenaan op nummer 1. Wat moeten we doen om Code Zwart tegen te gaan? Is dan die hashtag lockdown de oplossing? Het laatste woord zal daar nog niet over gezegd zijn. Inmiddels wordt ook in Europa door het European Center for Disease Control and Prevention gezegd van jullie moeten echt maatregelen gaan nemen. Kerst wordt een hele belangrijke periode. Kan een coronahaard worden. Dus snel beperkingen opleggen. Snel boosterprikken voor 40-plussers invoeren. Maar het OMT in Nederland die houdt nog steeds vast aan. We gaan vrijdag vergaderen, dus overmorgen en niet eerder. Dan gaan we tot slot nog eventjes hebben over Ongehoord Nederland. Zij krijgen vanaf voorjaar komend jaar toch 2 dagen per week een middag programma op tv. Eerder zou het niet doorgaan omdat de plannen te duur waren. En er zou ook wat oneenigheid zijn met de NPO. Het zou een programma moeten worden een beetje à la Goedemorgen Nederland en Tijd voor Max. Maar dan dus met een Ongehoord Nederland sausje. Dus als je even dan samenvat, dan zijn het een ongevaccineerde anti-islam zwarte pieten die tegen immigratie zijn. Zoiets. Ga je kijken? Ben je benieuwd?
Ik ben wel eens een keer benieuwd, want er is zoveel geluid rond geweest. Ik vraag me wel een klein beetje af. Kijk, er zijn nu al volgens mij 2 omroepen geweest die hebben gezegd het is allemaal te links op de publieke omroepen. Je had WNL eerst, daarna was het Pound. En nu zit het weer Ongehoord Nederland. Dus volgens mij, als die dan op een gegeven moment een paar jaar op de zender staan, dan komt er weer een nieuwe zender die zegt dat het niet links genoeg is. Dat het allemaal te links is en dat het niet rechts genoeg is. Maar ik ga wel even kijken. Ik zag wel dat er nog een voorwaarde was. Ze moesten zich wel een journalistieke codes houden. En volgens mij is dat de afgelopen maanden met een aantal berichten over fake news en zo niet helemaal goed gegaan. Dus ik ben heel benieuwd wat het allemaal gaat opleveren.
Ja. Is hier een doelgroep voor, denk jij, Pieter?
Ja, tuurlijk. Want dit is een resultaat van democratische procedures die we hebben ingericht. En ze hebben voldoende leden bereikt om dit te mogen uitzenden. En het is verre van mijn smaak. Ik denk dat heel veel mensen dit niet echt zien zitten. Maar ja, ik bedoel, als we het er niet mee eens zijn, dan moeten we die democratische procedures aanpassen. En gezien die democratische procedures zijn zoals ze zijn, moeten we ook gewoon accepteren dat die omroep van iedereen is.
Ja, bijvoorbeeld Arnold Karskens, de topman van de omroep, zeg maar eventjes, die vindt dat ze bijvoorbeeld voor ongevaccineerde mensen op willen komen, want daar zou veel te weinig aandacht voor zijn. En er is veel te veel mainstream media die lullen allemaal maar mee met de regering over je moet prikken halen enzovoorts enzovoorts. Zit daar wat in? Inderdaad, wat jou betreft, Lau, wat je op tv ziet, is dat te veel mainstream en te weinig kritisch?
Ik zie veel discussies op televisie. Dus ik denk dat dat aan zich kan. Kijk, het is prima om ongevaccineerd het woord te laten. Misschien is dat zelfs wel goed om die discussie wat meer te krijgen. Ook openbaar op de televisie. Het is natuurlijk wel belangrijk dat er geen nepnieuws verspreid wordt. En dat er geen leugens over het vaccin verspreid wordt. Dus zolang zij dat evenwicht kunnen bewaren. Nou, lijkt me een ingewikkelde opgave, maar dan moet je dat doen. Maar ik denk dat dat dus het moeilijke is daaraan.
Ja, en stel nou, Pieter, dat Karskens toch doorgaat met als NOS is fake news en dat soort dingen. Dan houdt het natuurlijk misschien wel een keertje op. Zullen ze zich wel moeten aanpassen ten opzichte van wat ze de afgelopen maanden hebben laten zien?
Dat klopt. En ik weet vrij zeker dat er een heel team rondom minister Slob staat... die daar goed op gaat letten en die gaat ingrijpen op het moment dat dat plaatsvindt. Dus daar maak ik me niet zoveel zorgen om.
Nee, zou Slob gaan kijken? Ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet en wat hij ervan zou vinden. Allright, dank jullie wel vandaag voor jullie aanwezigheid bij BNR Breekt. Pieter Lossie van de VO-raad en Lael Muns, voormalig voorzitter van de LSVB. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. YouTube onder andere, Instagram, Twitter en natuurlijk gewoon via de Good Old website. Dat is onze website BNR.nl. Zometeen is Thomas van Zijl hier, die presenteert Zaken doen. En ik ben er dus morgen weer. Tot morgen.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.